via Romeinen 9 waren wij terechtgekomen in enige oudtestamentische profetieën die in Romeinen 9 worden aangehaald en die ons enige toelichting geven op de situatie waarin wij ook vandaag leven. En het blijkt dan dat inderdaad de roeping van de gemeente zoals we die tot op heden kennen inderdaad gewoon in het Oude Testament was aangekondigd. Zij het dan op nogal bedekte wijze. Ik hoop niet dat ik dat hoef toe te lichten, want het zal duidelijk zijn dat het inderdaad op bedekte wijze gebeurde. Maar hier in Romeinen 9 worden deze dingen aangehaald en zo zonder meer geplaatst in het kader van de Romeinenbrief, waardoor de betekenis van deze bedekte schriftplaatsen in het Oude Testament zo zonder meer duidelijk wordt. En nou klinkt het heel eenvoudig, maar ik ben mij bewust dat het zo eenvoudig nou ook weer niet is. Want in het algemeen is het zo, dat heb ik ook al eerder gezegd, in Romeinen 9 tot en met 11 raakt men gemakkelijk het spoorbijster, omdat men aan de ene kant probeert de uitspraken die hier geciteerd worden te verklaren binnen een bekend oudtestamentisch kader. En als men dat doet, blijken ze hier in het Nieuwe Testament in Romeinen 9 ineens niet meer in te passen. Want als wij ervan uitgaan dat deze schriftplaatsen in het Oude Testament per definitie spreken over Israël, dan zijn ze hier in Romeinen 9 tot en met 11 volkomen, maar dan ook volkomen misplaatst. Het punt is gewoon dat het uitspraken zijn in het Oude Testament die daar ter plekke bepaald niet duidelijk zijn. Het zijn bedekte formuleringen, maar hier in Romeinen 10 komen ze in het juiste kader pas te staan en daar blijkt hun volle betekenis. Dat is de gedachtegang. En dat zien we, hebben wij gezien in verband met die klomp leem waaruit twee vaten gemaakt werden, uiteraard achtereenvolgens, maar niettemin kun je het je naast elkaar voorstellen, twee vaten uit één en dezelfde klomp leem. En er blijkt gezegd te worden, als ik mij vraag dan, er blijft gezegd te worden dat het eigenlijk gaat over niet eens zozeer achter elkaar, maar eigenlijk zelfs naast elkaar. Want in het ogenblik waarop een volk zou worden uitgerukt, afgebroken en verdaan, in datzelfde ogenblik zou een volk gebouwd en geplant worden, is de gedachte. Misschien vindt u het ver gezocht, maar in de volgende citaten hier in Romeinen 9 vinden we in elk geval precies hetzelfde. Want in de volgende citaten zegt de Heer dat hij in onze dagen, zegt Paulus, geïnspireerd, dat hij in onze dagen vaten der barmhartigheid geroepen heeft, tevoren bereid tot heerlijkheid, met de term ongeveer zoals aan het einde van vers 23, een uitspraak over dat wat Israël is in onze dagen, uiteraard. Hè? Want daar ging het nog steeds over, namelijk, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. De vraag was wie dan wel, en het antwoord was de gelovigen. En dat blijkt dan voorgesteld worden door het vat of door de vaten ter ere, zoals ook gezien bij de pottenbakker. En daarna zegt de apostel ervan, gaat om vaten der heerlijkheid. En dan vers 24, welke hij ook geroepen heeft. En in hoofdstuk 1 tot en met 8 heeft hij al uitgebreid uiteengezet wie de geroepen zijn vandaag. Namelijk de gelovigen. Die worden dus herhaald. Welke hij ook geroepen heeft, ons. Niet alleen aan de Joden, want bij ons zal men wel weer al te gemakkelijk zeggen, ja, dat gaat over Paulus en zijn familie. Dat wil zeggen de Joden, de Joodse familie. Maar er staat ons, en niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Een belangrijke waarheid dus. En hij doet dat ook onder verwijzing eerst natuurlijk naar dat verhaal van de pottenbakker, de profetie van de pottenbakker. En hier vanaf vers 24 zegt hij hetzelfde, maar nu met verwijzing of onder verwijzing naar een andere profetie, namelijk die van Hosea. Vaten der heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt. Wat zegt hij dan in Hosea? Dat het wel degelijk ging om gelovigen uit de heidenen. Dus, want dat is de betekenis van het woordje gelijk. Ons ook, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt. Dat is aardig, want hier wordt eerst de verklaring gegeven en dan pas wordt geciteerd. Maar dat beweer ik van al deze profetieën die hier aangehaald worden. De verklaring wordt gegeven hier in Romeinen 9. En daarna snappen we eigenlijk eindelijk wat ze betekenen in de oorspronkelijke schriftplaats. Namelijk in Jeremia of in Jesaja of in Hosea of wat dan ook. Want daar zijn ze onduidelijk. Maar hier staat gewoon welke hij ook geroepen heeft. En dat gaat uiteraard over de gemeente, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt. En wat staat er dan in Hosea? In Hosea staat, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die niet bemind was, zal ik mijn beminde, of ontfermde, dat kan ook, noemen. En als je deze uitspraak uit Hosea gewoon hier leest, is er niks mee mis. Je voelt zelf niet eens de noodzaak om het op te zoeken in Hosea. Wat zal wel waar zijn dat het daar staat. En daar staat dan, dat wat niet Gods volk was, zou Gods volk worden. En wij, die in merendeel natuurlijk van nature heidenen zijn, hebben daar niet de minste problemen mee. Want wij worden geacht Gods volk te zijn, op grond van geloof en op grond van dat wij deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast behouden. Of hoe je maar even mocht in eventueel de Hebreeënbrief dan. Toch, er is niks mee mis. Het probleem ontstaat pas wanneer wij menen Hosea niet alleen te kennen, maar zelfs te doorgronden. Wanneer wij menen een volle verklaring te hebben voor elke uitspraak in het boek Hosea, zonder het licht van deze nieuwtestamentische geschriften. Want het probleem is dat als je Hosea leest, en ook deze uitspraak uit Hosea 2 vers 22, dan kom je waarschijnlijk niet op het idee dat het misschien wel eens over heidenen zou kunnen gaan in plaats van over Israël. Zo is dat nou eenmaal. Dan zit u me aan te kijken, maar ik heb misschien Hosea niet. Dat is dan een probleem, dat kan het niet zo gauw uitleggen. Maar laat ik dan eenvoudig zeggen, in de eerste hoofdstukken van Hosea wordt gesproken over een Israël, wat weliswaar Gods volk was, wat Ammi heet dat dan, mijn volk, Ammi, wat Ammi was, maar wat Lo-Ammi zou worden, dat wil zeggen, het zou niet Gods volk worden. In het Jiddisch wordt het dan zeker Lo-Ammi of zo, hè. U weet wel, Lo of Lo, niet, betekent dat, hè. Dus het zou Lo-Ammi worden, maar daarna wordt gezegd dat het toch Ammi genoemd zou worden. En wij dispensationalisten, wij die de bedelingen likken, hebben daar dus geen probleem mee. Wij zeggen dan, nou ja, Israël was natuurlijk oorspronkelijk Gods volk, maar er zou een tijd komen waarin Israël niet Gods volk zou zijn. Dat is vandaag, want nu is het de gemeente. Dus Israël is nu Lo-Ammi, en in de toekomst, geloven wij, zal Israël alsnog Ammi worden. Het leidt geen twijfel, dat kun je ook ongeveer wel uit Hosea halen. Maar een van de problemen van de profetieën is nou eenmaal dat ze dubbelzinnig zijn. Want de uitspraken in de profeten gedaan over de geschiedenis en de toekomst van Israël blijken tegelijkertijd uitspraken te zijn over de gemeente. En voor dat doel zouden die uitspraken inderdaad anders geïnterpreteerd moeten worden. En dat kan ook en dat moet ook, want de Bijbel zelf doet het. En daar zit een van de problemen voor ons rechtlijnig denkende mensen, zal ik maar zeggen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat als een schriftplaats een bepaalde betekenis heeft, dat het daarnaast met hetzelfde recht ook nog een andere betekenis of toepassing heeft. En toch is dat zo. Niet helemaal altijd, maar wel heel dikwijls. Nogmaals, niet altijd, maar het komt echt veel voor. En zoals met dit soort uitspraken ook, want de uitspraken blijken. Nee, dat zal iets wat anders zeggen. Sommigen vragen, waarom staat het er allemaal zo moeilijk in de profeten? Daar heb ik nu een antwoord gegeven. Waarom formuleren die profeten zich allemaal zo moeilijk? Hè? Waarom staat het allemaal zo ondoorzichtig? Enzovoorts. Nou, één van de antwoorden daarop is, want er zijn er meer. Één van de antwoorden daarop is dat profetieën dikwijls zo geformuleerd worden dat ze inderdaad twee verschillende toepassingen kunnen krijgen. Dat vinden wij ze niet eens meer duidelijk, omdat we geen keuze kunnen maken of zo. Maar ze zijn nou eenmaal zo geconstrueerd. Opdat gemeentelijke waarheid erin vastgelegd zou worden, terwijl tegelijkertijd deze gemeentelijke waarheid verborgen zou zijn. En dat is ongetwijfeld ook het geval met Hosea, al moet ik erbij zeggen dat wij toch echt geen kans zien om Hosea hoofdstuk 3 toe te passen op Israël. Om de eenvoudige reden dat het niet eens over Israël als zodanig gaat. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. We zien geen kans om Hosea 3 toe te passen op de openbaring van het koninkrijk. En op de 1000 jaren dus. En op de bedeling van het koninkrijk. Dat is een onmogelijke zaak. Het blijkt dat het hoofdstuk namelijk spreekt over onze bedeling. Waarin de Heer zich verborgen houdt. En waarin de Heer officieel geen gemeenschap heeft met Israël. Hoewel Israël wel zijn eigendom is op een of andere wijze. Omdat hij het gekocht heeft. U weet wel, Hosea, nee, dat weet u misschien niet, maar goed. Hosea die zijn vrouw, die weggelopen was of zo, zou terugkopen enzovoorts. En die dan tot zijn vrouw zegt dat hij geen gemeenschap met haar zou hebben. Want de Heer zou Israël terugkopen zonder overigens gemeenschap met Israël te hebben. En dat is de situatie in onze dagen, zodat de vraag is, is Israël Gods volk vandaag of niet? Dat is hetzelfde als, was gewoon met de vrouw van Hosea of niet? En het antwoord is, juridisch wel, maar in de praktijk op geen enkele wijze. Zij was zijn eigendom, maar er vond geen gemeenschap plaats en in die zin was zij dus niet zijn vrouw. En zo is de situatie tot op vandaag. De ganse aarde is des Heren, Israël dus ook, gekocht en betaald ook in tweede instantie, maar van gemeenschap is op geen enkele wijze plaats. En dus ook niet van huwelijk, laat staan huwelijksleven. Lees die Hosea 3 maar een keer door. Met andere woorden, dat moet over de bedeling gaan waarin wij leven. Hoe verdrietig dan ook, maar er is geen andere toepassing. Dus in de praktijk zitten er nogal wat haken en ogen aan. Bovendien, laat ik dan nog eens wat anders zeggen. De eerste hoofdstukken van Hosea zijn redelijk bekend. De latere hoofdstukken niet. Die zijn ook erg lastig. En ik kan u wel vertellen waarom. Ze spreken niet zozeer over Israël, maar veel meer over Efraïm. Dat is trouwens tegelijk de verklaring. Want daardoor wordt het moeilijk. Het blijkt moeilijk te zijn om die schriftplaatsen toe te passen op Israël straks in de openbaring van het koninkrijk. Terwijl het toch op een of andere wijze over Israël gaat. En daar hebben wij dispensationalisten dus weer problemen mee. Maar het punt is gewoon, het gaat wel over Israël, maar specifiek onder de naam van Efraïm. En daarom gaat het wel degelijk over de gemeente in onze bedeling. Al staat er Israël. Maar juist omdat er staat Israël en zowel en bovendien Efraïm. Ga ik nou weer niet uitleggen, maar dat is nog eenmaal zo, hè. Nee, dat is die tienstammen kwestie, broeder. Dat is die tienstammen kwestie. Efraïm, kan ik daar nog weer uitleggen? Vorig jaar gedaan, of wanneer was het? Ooit wel eens. Heb ik bandjes van. We hebben jaren achtereen om de andere dag over gesproken, omdat het toevallig zo uitkwam. Dus dat probeer ik nou vandaag weer even te vermijden, hè. Maar goed, maar het is nou eenmaal zo. Dus laat er niemand een vooroordeel hebben, niet over nieuwtestamentische bijbelboeken, maar ook niet over oudtestamentische. Hoewel wij wellicht in Hosea 2 vers 22 lezen, dat daar een uitspraak staat over Israël, dat ooit Gods volk was. Maar inmiddels Lo-Ami was geworden, maar Lo-Ami zou Ami worden. Hoewel wij denken dat het gaat over de toekomstige bekering van Israël, zegt, of het zo is of niet, heb ik het nou niet over. Paulus zegt, het gaat over onze bedeling. Waar heidenen, en die zijn Lo-Ami, en in vele gevallen zelfs nooit Ami geweest, behalve Efraïm, de dienstaal van Israël, want die zijn heidenen, maar ze waren ooit Israël. Zodat er al nou met drie mogelijkheden zitten natuurlijk. Dat is lastig, hè? Drie coupletten naast elkaar, broeder, er zit niks anders op. Drie coupletten tegelijk zingen, dus zal een kabel worden gegeven. Maar goed, hè? Maar de gedachte is dan dat heidenen die Lo-Ami zijn, ongeacht wat ze waren, dat heidenen die Lo-Ami zijn, Ami zouden genaamd worden. En dat is de interpretatie die Paulus geeft aan Hosea 2 vers 22. En laat dan niemand zeggen dat Paulus abuis is. Want dat kan uiteraard niet. En dat betekent dus dat deze uitspraak in Hosea, misschien in Hosea zich voordoet als een uitspraak over het Joodse volk en over de openbaring van het koninkrijk. In werkelijkheid is het dus volgens Paulus zo dat het in ieder geval een uitspraak is over de verborgenheden van het koninkrijk. Waarbij in onze dagen Lo-Ami, Ami genoemd wordt. En Paulus zegt hier, en ik ga even niet verder dan Paulus nu, Paulus zegt hier, het slaat op heidenen. Waar Lo-Ami? Maar worden Ami. Waren niet Gods volk, maar worden Gods volk. Op grond van geloof. Zo staat het hier. Maar daar ben ik nog niet mee klaar. Want Paulus citeert daar nog een keer uit Hosea. Dus ik ga eerst even verder. Hij zegt het niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Heidenen. Vers 25, gelijk. Hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen mijn volk niet was, heidenen dus, mijn volk noemen. En die niet bemind was, Lorugala is dat uit Hosea 1 en 2. Die zal ik mijn beminde, namelijk Rugama, noemen. En dan komt er nog een citaat uit Hosea. Nu zelfs een hoofdstuk eerder, Hosea 1 vers 10. Waar staat, en het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij die zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen of zonen des levenden Gods genaamd worden. En ook in Hosea lijkt het alsof het gaat over Israël. En alsof datzelfde Israël alsnog weer in de toekomst, in de wederkomst van Christus, Gods volk zal worden. En ik sta dat niet te ontkennen nu. Ik zeg alleen dat als Paulus het hier aanhaalt, geeft hij er een andere betekenis aan. Want deze beide schriftplaatsen, Hosea 2 vers 22 en Hosea 1 vers 10, worden door hem toegepast op de gemeente van vandaag uit Joden en Heidenen. Maar de vraag was, wat is Israël vandaag? Wat is Ami? Wat is Rugami? Wie is dat? Paulus zegt, nou, niet alle Israëlieten, want de ongelovigen niet. Maar gelovige heidenen wel degelijk. En daar gaat het hier om. Dat is de gemeente, dat was de vraagstelling, was de problematiek waarin we waren terechtgekomen enzovoorts. Ja, Paulus motiveert deze dingen op grond van deze uitspraken in Hosea. Maar let nou eens op, hè. Er staat dus, het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gijlieden zijt, Lo Ami, vertaald met mijn volk niet, want ja, het is Grieks en Lo Ami is Hebreeuws. Het zal zijn in de plaats waar hen gezegd was, zij zijn Lo Ami, al daar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden. En daar hebben wij gevraagd, kunnen er twee zijn, maar het antwoord moet hetzelfde zijn. In welke plaats was tot hen gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet?
Ja.
Kan ik rustig dus even een glas leeg drinken? In welke plaats was tot hen gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet? En als we geen antwoord weten, dan hebben we een andere vraag. In welke plaats zal tot hen gezegd worden, gij lieden zijt kinderen of zonen van de levende God? Welke plaats is dat? Leuk is dat, zegt iemand Petra, die laatste vraag. Maar dat zou kunnen. Zou kunnen, zuster, u vindt het aardig gevonden. Maar datzelfde antwoord moet dan ook gegeven worden, de eerste vraag. En dat lukt dus niet. Daar kun je geen argument voor bedenken, lijkt me. Ik vind het leuk dat het stil blijft. Hè? Welke plaats was dat dan? De Olijfberg, daar zal de Heer verschijnen aan een gelovige overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Maar daar was niet tot hem gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet. Welke plaats is het dan? Ik denk dat die vraag helemaal niet te beantwoorden is, omdat het op een misverstand rust. Ik denk dat de vertaling ook in Hosea moet zijn, niet in dezelfde plaats, maar in plaats van. Niet zozeer op de plaats van, of op de plaats waar, maar in plaats van. Dat dacht ik, dat denk ik al jaren trouwens, maar ik had de computer toch bij de hand en nog 5 minuten, denk ik het even na. En ja hoor, de laatste vertaling die gegeven wordt van dat woord wat daar gebruikt wordt, is inderdaad in place of, in plaats van, en dat bedoel ik dan maar. Je hebt er dus, ik bedoel ook eigenlijk te zeggen, je hebt er niet eens Hebreeuws bij nodig, want je kunt het ruiken, hè, dat het niet kan. Hè. Wij kennen die plaats namelijk niet waarover hier gesproken wordt. Wat staat er dan eigenlijk? Nou, er staat eigenlijk gewoon, in plaats van dat tot hen gezegd wordt, gij lieden zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij lieden zijt mijn volk. En als u het toch houdt op dezelfde plaats, dan zal het waarschijnlijk moeten zijn de plaats in de tijd. En dat betekent dat terzelfde tijd dat tot hen gezegd wordt, gij lieden zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij lieden zijt mijn volk. Dat wil zeggen dat God beide uitspraken gelijktijdig doet. En dat is precies wat we vanmorgen gezien hebben. Wat was het, Jesaja 45 was het, geloof ik. Ik moet goed herinneren. In één ogenblik zal ik een volk verbreken, uitdrukken en verdoen, of wat er maar staat. En in één ogenblik zal ik een volk bouwen en planten. En ik heb gezegd, nou, als je het mij vraagt, moet dat hetzelfde ogenblik zijn. Want het schriftgedeelte wordt hier geciteerd in Romeinen 9. En daar gaat het over dat door het Joodse volk als volk officieel gezegd wordt, gij zijt Lo Ami. En Paulus zegt dat tot ons als gelovigen gezegd wordt, gij zijt Ami. Zodat het tegelijkertijd gezegd wordt, gij lieden zijt mijn volk niet en gij lieden zijt mijn volk. Maar de vraag is, tot wie wordt het ene gezegd en tot wie wordt het andere gezegd? En het antwoord is natuurlijk, het ene wordt gezegd tot ongelovigen en het andere wordt gezegd tot gelovigen. En het gebeurt dus gelijktijdig. En moeilijker is het niet. En als je dat in Hosea zo naleest, dan hoef je daar geen enkel probleem mee te hebben. Want het was een uitspraak uit Hosea 1 en daarna, of een uit Hosea 2. En als je dan in Hosea 3 komt, dan is het duidelijk dat daar gesproken wordt over onze bedeling. Waarin de Heer weliswaar het eigendomsrecht over Israël verworven heeft, maar in de praktijk niks mee te maken wil hebben. Althans niet officieel en waarheid zich verbergt. Waar Israël zou zitten zonder koning, zonder priester, zonder efod, zonder terafim, zonder opgericht beeld en wat het maar zijn. Dat is de situatie in onze dagen. En toch zijn eigendom, maar op een andere manier. En op een andere wijze van toepassing. Het is hetzelfde schriftgedeelte, maar dat is Hosea 4, inmiddels de eerste verse. Het is het schriftgedeelte waar de Heer tot Israël zegt, men voorgaat ten gronde, omdat het zonder kennis is. En terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Maar wie bedient dan wel dat priesterambt, is de vraag. Want op het moment dat het ene volk uit het priesterambt gezet wordt, moet er dus een ander ingezet worden. En dat is maar precies waar het om gaat. De gemeente dus. En dat is de gedachte die de apostel Paulus hier in ieder geval ontwikkelt. Dat wil zeggen dat gelijktijdig deze dingen plaatsvinden. Aan de ene kant de verwerping van Israël, aan de andere kant de aanstelling van de gemeente. Of de ene kant de verwerping van het Joodse volk en de aanstelling van de gemeente aan de andere kant. En dan kijk ik weer even naar hier. Aan de ene kant de verwerping van Juda en aan de andere kant de aanstelling van Efraïm. Maar goed, zoals gezegd, dat zou ik verder niet uitleggen. Maar het gaat om gelijktijdige dingen. En dat is in ieder geval de toepassing hier in Romeinen. En dat blijft ook zo deze hoofdstukken door. Tot in hoofdstuk 11 aan toe lezen wij uitspraken als... hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden die lo-ami waren, maar die ami zouden worden. Vers 11 van Romeinen 11. Zodat in dat vers ook in één adem gesproken wordt over de struikeling van het Joodse volk. En aan de andere kant de aanstelling van een volk uit de heidenen voor zijn naam, de gemeente dus. En dan nog een keer vers 12. In hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun valheid. Want hun val is toch rijkdom der wereld en hun vermindering is toch rijkdom der heidenen. Want terwijl zij werden uitgerukt, verbroken en afgesneden, werd een ander volk inderdaad gebouwd en geplant. Gods gebouw, Gods akkerwerk, zijt gij, schreef Paulus dan ook prompt. Gebouwd en geplant. Gods gebouw, Gods akkerwerk, zijn gij in Korinthe 3 inmiddels. Kortom, heel deze hoofdstukken door gaat het juist om dat verhaal. Dat zegeningen die voor Israël bestemd waren, worden toegeschreven aan alle gelovigen van vandaag, in hoofdstuk 1 tot en met 8. En dan is de vraag, maar hoe kan dat dan, want wat voor Israël, hoe kan het dan bij ons terechtkomen? En dan komt de uiteenzetting, hoe dat is, en dat wordt dan onderbouwd, om het lelijke woord nog eens te gebruiken dan. Het wordt dan gebaseerd, dat is beter, het wordt gebaseerd op deze oud-testamentische profetieën, die blijken te spreken over dezezelfde dingen. Dat weliswaar Israël aan de kant geschoven zou worden, maar tegelijkertijd een Israël zou worden aangesteld. Nou. Moeilijker is het ook feitelijk niet. Er blijft trouwens een rol spelen, heel Hosea door. Daar staat de aarzel, maar laten we nog even verder gaan. Laten we even verder gaan, helemaal door de Hebreeën, door Romeinen 11:1. Want heel veel aan het einde van Romeinen 11 wordt gesproken over de uiteindelijke bekering van Israël. Dat is dus niet in hoofdstuk 9... Ook niet in hoofdstuk 10, maar pas in hoofdstuk 11, tegen het einde. En daar staat dat als Israël in het ongeloof niet blijft,
en zal in het ongeloof blijven,
zal het alsnog behouden worden. En daar staat er, dat is vers, tot en met vers 24. En dan zegt hij in vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, want het gaat nog steeds over verborgen dingen in de oud-testamentische profetie. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij.
Dezelfde verborgenheid dus als uit Efeze 3 enzovoorts.
Opdat gij niet eigenwijs zijt.
Hoe is het dat?
Opdat gij niet eigenwijs. Dat gij niet wijs zijt bij uzelf. Maar goed, daar durf ik nou niks meer over te zeggen.
dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is.
Hoe lang? Weet je nog dat we het lazen in Jesaja 6? Maar wat je het volk vet, ogen, blind, oren, doof. Toen zei Jesaja, hoe lang, o Heer? En toen zei de Heer, totdat er geen inwoner meer zijn. En hier is dezelfde vraag, hoe lang duurt het dan? Hoe lang duurt die verharding? En dan staat er, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ik probeer het zo snel mogelijk te zeggen, want het was niet mijn bedoeling om erop in te gaan. Dus zo snel mogelijk. Er zijn twee manieren om de term volheid der heidenen te verklaren. En dat is heel aardig. De eerste manier is te zoeken in de context naar enige betekenis ervan. Want wat is nou volheid der heidenen? Ik bedoel maar, met de woorden kom je wel ergens, hè? Dus het moet uit schriftgedeelte zelf verklaard worden. Dat is makkelijk genoeg, want in vers 12 staat, indien hun val, die van het Joodse volk, de rijkdom is ter wereld, en hun vermindering, dat is hun val uiteraard, de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid, zodat de volheid van het Joodse volk gesteld wordt tegenover de val van, of vermindering van het Joodse volk, nog steeds in vers 12, en hun val, hun vermindering, was uiteraard hun ongeloof, of het resultaat van hun ongeloof, maar ik zeg het maar zo makkelijk mogelijk, hun val of vermindering was hun ongeloof uiteraard, zodat de vraag is, wat is nou hun volheid? Het tegenovergestelde, wat is dat? Hun geloof, hun bekering in de toekomst. Dat klopt ook, want als Israël volgemaakt worden, vervuld worden enzovoort. Dat is hun volheid. Goed. Als dan de volheid der Joden gewoon is, hun bekering, dat tot geloof komt, wat is dan de volheid der heidenen? Anders gezegd. Maar als de volheid der Joden bestaat uit gelovige Joden, waaruit bestaat dan de volheid der heidenen? Gelovige heidenen. Makkelijk, hè? En dan ging het over hoofdstuk 19 en 11. Heidenen, zalige heidenen, niet alleen Joden, ook heidenen, enzovoort. Wat is de volheid der heidenen? Wat is dat? De verzamelde gelovigen uit de heidenen? De gemeente. Dus vullen we in vers 25 in voor volheid der heidenen, vullen we gewoon in gemeente. Dus er staat dus een verharding over Israël gekomen totdat de gemeente zal ingegaan zijn. Niet dat er tijd is ingegaan, hoor, door tijd ontbreekt hier. Komt helemaal niet voor, staat er niet, moet je ook niet lezen. Totdat de gemeente zal ingegaan zijn. Dus de vraag is ook niet waar ging de gemeente in, want dat is eigenlijk de vraag waar ging de tijd van de gemeente in. De vraag moet zijn, waar zal de gemeente ingaan? Ja, het is toch zo makkelijk, broeders en zusters. Waar zou Israël ingaan als het tot geloof komt? Het koninkrijk, waar gaat de volheid der heidenen dan in? De volheid der Joden op grond van geloof gaat in het koninkrijk. Waar gaat de volheid der heidenen op grond van geloof dan in? Het koninkrijk, maar het enige probleem is dat het koninkrijk voor zover de gemeente aangaat gelegen is in de hemel. Maar aangezien hemelse dingen worden uitgesteld tot het vervolg op deze Romeinenbrief in, aan de ene kant Efeze en aan de andere kant Hebreeënbrief, wordt dat er gewoon niet bij vermeld. Moet maar duidelijk zijn dat het om het koninkrijk gaat, maar dat het de hemel is, mag nog even niet verteld worden, dat komt later. Maar het is de hemel. Kortom, er staat dus gewoon dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de gemeente zal zijn opgenomen. Toch? Dan komt het toch op neer. Bovendien, dat wisten we al lang, want als door de roeping van de gemeente in onze dag de geschiedenis, de heilsgeschiedenis van het Joodse volk is afgebroken, dan is toch de eenvoudige conclusie dat na de voltooiing, volheid van Gods werk in onze bedeling, het werk aan Israël alsnog doorgaat en wij dispensationalisten weten daar alles van. Ja, toch? Dat is toch niet zo moeilijk? Met andere woorden, Israël verlaat, totdat alsnog dat werk van God aan Israël doorgaat, maar dat zal zijn na de opname van de gemeente. Maar dat is makkelijk genoeg, want dat kun je uit vele schriftplaatsen natuurlijk afleiden. Hier staat het ook. En dus pas hier gaat het over de toekomstige bekering van Israël. En in de voorgaande schriftgedeelte in Romeinen 19 en 11 gaat het inderdaad over de situatie in onze dag. Nou, dat was de ene manier om volgende heidenen te verklaren. Uit de context is een volstrekt bijbelse methode en waarschijnlijk ook de beste. Omdat het een beginsel is wat voor elke taal, voor alle taalgebruik geldt. Uitdrukkingen moeten verklaren vanuit de context, is niet anders. Een andere methode, een heel goede bijbelse methode die er meteen bij aankomt, is de methode van alle schriftplaatsen opzoeken waar de uitdrukking voor komt. En ze vergelijken. Dan heb je namelijk nog wat meer context gewoon, hè. En zelfs als je helemaal geen context had, vind je toch een andere plaats, omdat de term daar wel voorkomt, hè. In de brede verband. Dus zoiets werkt dat. Wel nu, ook dit is heel gemakkelijk. Nou, niet echt, maar je moet hem er heel veel aannemen. De uitdrukking volle heden en komt nog maar op één andere plaats in de Bijbel voor. Eén andere plaats. En dat is in Genesis. Als dat geen Oud Testament is, weet ik het niet meer. Dat is in Genesis, hoofdstuk 48. Als je maar lang genoeg protesteert, broeder, dan krijg je vanzelf een paar antwoorden. Die broeder. Genesis 48. Waar Jacob eigenlijk Ruben had moeten zegenen, maar in plaats daarvan zegende hij Jozef. In plaats van de oudste zoon van zijn eerste vrouw, zegende hij de oudste zoon van zijn tweede vrouw, die trouwens ook omgewisseld waren. Maar daar gaat het nou niet over. Pa was omgewisseld, moe was omgewisseld. De zonen worden dus ook omgewisseld. Allemaal gemeentelijke waarden, broeders en zusters. Hè? Nou goed. Maar, en in plaats van dat hij Jozef zegent, zegent hij één generatie verder. Vervolgens weer. Namelijk Manasse en Efraim. En in plaats van dat hij Manasse zegent, zegent hij Efraim. Zodat je daar vandaag nog een keer hebt. Wel twee keer. Want de omwisseling is duidelijk. En het overslaan van de generatie is ook duidelijk. Want het drukt uit hoe toen de geschiedenis van Israël zodanig onderbroken zou worden. En een generatie later pas weer verder zou gaan. Allemaal typologisch. Maar goed, ik noem het even in de voetnoten zo. Hè. Maar vader Jacob zegent dan de kleinzoon Efraim, boven de andere kleinzoon Manasse. En Jacob zegt dat ik weet hoe dat zit. Zegt hij tegen Jozef, hij zegt, ik weet wat ik doe, dat ik mijn arme kruis. Maar gewoon weer zo. Alles hij dan vindt. Vader weigerde het, vers 19, en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij, Manasse, zal ook tot volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraim, groter worden dan hij en zijn zaad, Efraim dus, zijn zaad zal een volheid der heidenen, want dat is wat er echt staat, volheid der volkeren. Men heeft toevallig maar volle menigte, want men is bang dat wij volheid niet begrijpen. En men heeft het dus vertaald met, nou het is een groot aantal, dus wordt het volle menigte. Maar er staat echt gewoon een volheid van volkeren, volheid der heidenen. Goyim namelijk, hè. Efraim zou worden tot volheid der heidenen. Zodat er twee mogelijkheden zijn om Romeinen 11 te verklaren. De volheid der heidenen zal ingaan uit het verband. Daar in Romeinen 11 blijkt dat het de gemeente is uit de heidenen. Maar als je het slechts verklaart vanuit Genesis, omdat daar de uitdrukking gebruikt wordt, dan moet je concluderen dat de gemeente dan kennelijk voortkomt uit Efraim. En dat de belofte aan Efraim vervuld worden in onze dagen door de roeping van de gemeente. En wat was in één woord, wat was de belofte aan Efraim? Wat hield hij in? Eén woord. Nee, het kan heel breed, maar het kan ook in één woord. Eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht. Boven alle andere broers, boven de rest van Israël. Eerstgeboorterecht. Binnen Israël dus, want Israël in zijn geheel zou eerst geboorterecht ontvangen, maar binnen Israël zou ook iemand eerst geboorterecht ontvangen. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente van vandaag een gemeente is van eerstgeborenen, en in ieder geval moet duidelijk zijn dat de gemeente eerst geboorterecht ontvangt boven Israël in het algemeen. Zodat de gemeente deel krijgt aan de vervulling van een belofte die oorspronkelijk, maar met grote nadruk, gedaan is aan Efraim.
waaruit volgt dat de gemeente erfgenaam is van Efraïm. En daarmee niet van de Joden, de twee stammen van Israël, Juda dus, maar van Efraïm namen de 10 stammen van Israël. Zo zit het verhaal. Vandaar dat dat ene volk, nou kan gezegd worden, gij zijt Loabi, namelijk het Joodse volk, en tot de andere volk wordt gezegd, gij zijt Ami, en dat kunnen de 10 stammen van Israël zijn. Al is niet van al te groot belang, want het is de gemeente, want dat is het belang binnen Romeinen 19 en 11. Maar bij nader inzien steekt er nog veel meer achter. Het is al lang niet het einde van het verhaal. Maar ik doe mijn best om het maar weer buiten beschouwing te laten. Waar het maar om gaat, is inderdaad dat hoofdstuk 19 en 11 van Romeinen spreekt over de situatie van vandaag. Waarin God weliswaar tot hun volk gezegd heeft, gij zijt lo ami. Maar waarin hij tegelijkertijd op dezelfde plaats gezegd heeft, gij lieden zijt ami. En die laatste uitspraak blijkt van toepassing te zijn inderdaad op de gemeente. Dat is de gedachtegang. En dat wordt dus op veel meer wijze uiteengezet bovendien. En ik neem de draad ongeveer weer op in de Romeinen 9. Bovendien aan het eind van de Romeinen 9 komen wij inderdaad weer terecht in de schriftplaats die wij al een paar keer gezien hebben. Twee schriftplaatsen namelijk. Psalm 118 zowel als Jesaja 28 over die kostelijke steen in Sion, die grondsteen enzovoort. En de steen die de bouwlieden versmaad hebben, die tot hoofd des hoeks geworden was. Het is weer hetzelfde verhaal, weer in hetzelfde verband. Net als bij Petrus, zal ik maar zeggen, net als bij Paulus in Efeze. Het is volstrekt dezelfde gedachtegang. Dat wil zeggen, de steen was een steen des aanstoots, vers 33 van Romeinen 9. Maar tegelijkertijd was de steen het fundament waarop gebouwd zou worden. En terwijl het ene volk erop struikelt, wordt het andere volk erop gebouwd. Want, zei Simeon, Lucas 2, hij heeft tot val en tot opstanding voor velen in Israël. Gelijktijdig dezelfde steen. En eventueel op dezelfde plaats waar hij dan ook maar ligt. Is de gedachte. Het was trouwens dezelfde Simeon die geciteerd wordt in Lucas 15, als gezegd wordt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam. Want hij zei immers, het is een licht voor al de volken, en daarop zei hij, en voor uw volk Israël, in die volgorde. Eerst de heidenen dus, en daarna pas echt Israël, ook het natuurlijke Israël, als het tot geloof komt, maar dat zal later in de toekomst zijn. Zodat deze uitspraken van Simeon, dat toch wel heel opmerkelijk zijn. De man wist kennelijk hoe dat zat met die verhouding tussen Israël en de gemeente. En als u vraagt hoe wist hij dat, heb ik altijd maar één antwoord. Gewoon uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Kwestie van onderzoeken, onderwerpen vooral. Dat vooral, onderwerpen aan de schrift. En daarna studeren. Hart openzetten. Nou goed, daarna komen wij in Romeinen 10, waar apostel Paulus het bestaat zelfs, om te zeggen dat wat hij doet niets anders is dan wat Mozes had gezegd al in het verleden. Paulus zegt, het ging er niet om dat men de wet zou doen met handen en voeten. Het ging erom dat men het woord God, maar het is de wet. Het ging erom dat men het woord God zou geloven met het hart en dus eventueel ook met de mond. Want, zegt de apostel Paulus, Mozes heeft al gezegd dat het niet zo moeilijk was om de wet te volbrengen, in Deuteronomium 30. Mozes had al gezegd dat men dat woord zou geloven. Dat men met hart en mond zich aan die wet, aan de onderwijzing namelijk, Gods zou houden. En Paulus voegt eraan toe, en dit is het woord des geloofs het welk wij prediken. Gemeentelijke waarheid in ieder geval. Althans waarheid van toepassing op de gemeente. Maar gewoon ontleend en zelfs uitgebreid ontleend aan Deuteronomium 30. En dan heb ik het nog niet eens over wat er daarna volgt. Want Deuteronomium 30 zoek je zelf maar op. Hè. Maar dan heb ik het nog niet eens over Deuteronomium 31 en 32 en wat er verder volgt. Want bij de mond van Mozes wordt daar aangekondigd onze bedeling. Zo zonder meer. Eigenlijk al een hoofdstuk 29 hè, van Deuteronomium. Want dat eindigt met de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Dat weer nog altijd een uitspraak is over onze bedeling. De verborgene dingen die Israël niet zou weten, maar die voor ons bestemd zijn. God heeft ze ons geopenbaard. En pas als dat voorbij is en de volheid der heidenen uit deze bedeling der verborgenheid zal zijn ingegaan. Dan zal het voortgeschieden dat Israël zich zal bekeren onder de volken waarheen de Heer hen verstrooid heeft. En dat zijn dus de eerste versen van Deuteronomium 30. Zodat zelfs de volgorde hiervoor ook gegeven wordt. En daarna in Deuteronomium 30 wordt inderdaad gezegd dat men zal geloven het woord Gods met de mond en met het hart. En bovendien wordt daar gezegd dat men het leven zou kiezen. Niet zal werken, werken der wet zal volbrengen om behouden te worden. Maar dat men het leven zou kiezen en dat men inderdaad het hart zou laten besnijden. Enzovoorts. Nou, daarna krijgen we, ik heb een betrekkelijk nieuwe Bijbel, dus er staan nog weinig onderstrepingen in. Maar daarna wordt inderdaad gezegd dat de Heer, dat er een tijd zou komen waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En we vinden dat in ieder geval in, ik dacht in hoofdstuk 31, vers 18 in het bijzonder, Deuteronomium 31, waar Mozes wordt opgevolgd. Door Jozua, uit de stam van Efraïm, broeder, maar vooruit, zouden we niet op ingaan, nietwaar? Waar Mozes wordt opgevolgd door iemand uit Efraïm, Jozua. En dan wordt de afval van Israël aangekondigd, staat er. En dan staat er in vers 18, ik dan zal mijn aangezicht de 10 dagen ganselijk verbergen, verbergende verbergen, staat er. Verbergen in het kwadraat dus, hè. Ik zal mijn aangezicht totaal verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft. Wanneer doet de Heer dan dat? Dat is toch onze bedeling. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Indien gij maar gehoord hebt van die verborgenheid enzovoorts. En van de verborgenheden van het koninkrijk. En over het werk wat God in het verborgene nu doet. Maar hier wordt genoemd. Niet uitgebreid uitgelegd, maar hier wordt het genoemd. Ik zal mijn aangezicht verbergen. En ik blader even om, want ook uit het hoofd vind ik er nog wel een paar. Hè? Deuteronomium 32, vers 20. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal toekijken, vertel het zien. Maar het is in de praktijk gewoon toekijken. Leidelijk toezien heet dat. In inactiviteit. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen. En einde betekent uiteraard hun bestemming, hun lot, waar ze terecht zullen komen. Hè? Dat betekent einde altijd in de Statenvertaling. Hè? Ik zal zien wat er van hen terecht zal komen. Want zij zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen in welke geen geloof. Helaas staat me trouw. Kinderen in welke geen geloof is. En toen zei Petrus op de Pinksterdag dat men zich zou bekeren van dit verkeerde geslacht. Want wat zou de Heer doen met een verkeerd geslacht? Hij zou zijn aangezicht verbergen. Handelingen 2. Wis en waarachtig. Handelingen 2. Meteen dus. Nou, in deze hoofdstukken staat het nog een paar keer vaker. Ik ga er niet op in. Bovendien heb ik een keer 30 bandjes vol gepraat met alle schriftplaatsen hoofdzakelijk uit het Oude Testament waarover verborgenheid gesproken wordt. En dat is allemaal gemeentelijke waarheid. Nee, 30 maal anderhalf uur. Dus ga er maar aan staan. Dat kan ik niet eens doen. Zoveel wordt het in het Oude Testament genoemd. En het was alleen maar op het trefwoord verberging. Er zijn nog veel meer dus die daarover spreken. Maar dat laat ik dan maar weer terzijde. Hoe dat ook zij, als dat was in Romeinen 10, want daar ben ik dan weer terug, uiteengezet is dat zelfs Mozes dit al gezegd heeft, dat men zou geloven, en neemt de apostel in vers 11 de draad weer op die hij eerder even had losgelaten. De draad was namelijk die van een ieder die in hem gelooft, in de steen gelooft, die kostelijke steen in Sion uit Jesaja 28, dan wel de verworpen steen uit Psalm 118. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het gaat niet alleen over het Joodse volk of alleen over puur natuurlijk Israël. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, zei Jesaja. En al wie de naam des Heren zal aanroepen, want zo stond het in Joël 2 en hier in vers 13 van Romeinen 10. Want er is geen onderscheid. Wij maken het onderscheid, maar er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen. Maar dat staat niet. Er staat rijk zijnde over allen, voor zover ze hem aanroepen, uiteraard. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. En in de volgende verse staat dat het aanroepen uiteraard is een aanroepen in geloof. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan horen bij dat Ami, zoals het genoemd is in Romeinen 9, één bladzijde eerder. En zal dan horen bij die vaten ter heerlijkheid enzovoort, die hij tevoren bereid heeft. Zo gelovigen zal deel krijgen aan de verkiezing van Christus, die plaatsvond voor de nederwerping der wereld. En dat was dan weer Efeze 1, vers 4, enzovoorts. Het gaat over niet anders dan dat. Allen die geloven, zouden deel krijgen aan wat in Israël beloofd was. En of men van nature Israël is, heeft er niks mee te maken. En zelfs officieel zal blijken te zijn dat het officiële Israël als volk daaraan geen deel zou hebben, omdat het ongelovig zou zijn. Trouwens, Jesaja zei dat al, want dat is weer het volgende vers, vers 15. Waar staat, ja, je kan de naam des Heren aanroepen, maar je kan alleen aanroepen in wie je gelooft. En je kan alleen geloven in degene van wie je gehoord hebt. En je kan alleen gehoord hebben als iemand je gepredikt heeft. En als je een heiden bent, dan moet iemand je dat evangelie zijn komen vertellen. Moet gebracht zijn. Niet gepredikt, alleen gebracht. En dus zegt de apostel, dat klopt precies, dat het evangelie niet alleen voor Joden was, maar ook naar heiden enzovoort. Want er staat in Jesaja en in Nahum, daar staat, hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. En wie aandachtig is, die merkt natuurlijk dat het niet voor de hand ligt om zo te zeggen, want meer voor de hand mag te zeggen, hoe liefelijk zijn de monden, hoe liefelijk zijn de keeltjes, de tongen, de lippen van degene die het goede verkondigen. Maar er staat, hoe liefelijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigen. En wat betekent dat dus? Dat er voeten staat in plaats van monden, kelen, lippen, tongen. Dat het evangelie gebracht zou worden. Dat het van de ene plaats naar de andere zou gaan. Dat het van het ene volk naar de andere zou gaan. Dat Manasse en Ephraim verwisseld zouden worden. Dat Jacob en Esau verwisseld zouden worden. Ismaël en Isaac verwisseld zouden worden. Dat Juda en Ephraim verwisseld zouden worden. Dat de tweede tien stammen verwisseld zouden worden. En nu wat harder. Dat Israël en de gemeente verwisseld zouden worden. Hé? Nee, je bent er mijn zoon niet hoor. Maar dat is allemaal uit te vragen. Nee. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Maria. Ik probeer het nu weer zo snel mogelijk te zeggen. Heb ik eens nagevraagd aan ene Maria. Want iemand die Maria heet, is in de Bijbel altijd een beeld van 10 stammen van Israël. De zijlijn. De vrouw die geen man heeft, weet je wel. Maar die niet de min zou voortbrengen. Die heet ook Maria. Heb ik eens nagevraagd aan ene Maria. Die kende deze tekst kennelijk. Maar misschien ook niet. Dat weet ik dus niet. Maar die had wel een idee wat lieflijke voeten waren. Want zij zalfde de voeten van de Heer Jezus. Ja, en in een andere evangelie is daar dat ze zijn hoofd zalfde. Dus voor de historici onder u, ze heeft allebei gezalfd. Maar Johannes vond het niet nodig om over het hoofd te spreken. Hij sprak alleen over de voeten. Dus Maria zalfde de voeten van de Heer Jezus. En er was nogal protest van de kant van ene Juda. Weet u hoe dat komt? Ga ik heel snel uitleggen. Waarom protesteerde Juda? Judas noemen de Grieken hem, maar wij noemen hem nou gewoon weer in het Hebreeuws Juda. Waarom protesteert Juda? Omdat het salven van de voeten van de Heer Jezus door ene Maria uitdrukt dat het evangelie van Juda naar Jozef zou gaan. Ephraim dus. Voor de opstanding van Christus. Typologie. Er ging hier iemand weg die zei, jammer dat ik zo weinig typologie gehoord heb. Ik zei, ja, als ik over typologie ga praten, dan is er geen end aan. En bovendien zijn er nog altijd mensen die zeggen, ja, al die typologie, daar bewijzen we niks mee. Dus, maar we wilden graag toch even wat concrete uitspraken, dus ik heb wat typologie weggelaten. Maar nu alsnog dan even, hè, zomaar even ertussendoor. Maria, die de voeten van de Heer Jezus zalft, en daarna citeerde waarschijnlijk uit Nahum, hoe lieflijk zijn de voeten desgenen die het goede boodschap. En Judas die zegt, dat is ook zonde. Dat is waar, want het miste het doel min of meer, want het had bij Juda moeten komen, het ging naar Jozef, het had bij Israël moeten komen, het ging naar de gemeente, of hoe je dat maar zegt, het ging naar de heidenen, enzovoort. En de Heer Jezus zei, ze heeft dit gedaan vooruitlopend op mijn begrafenis. Dan zeggen wij natuurlijk, om het makkelijk te houden, nou ja, salving, want begrafenis, salving, dus er werd wat te vroeg gezalfd. Normaal zalf je pas als iemand overleden is, hè, zoiets.
Maar laat ik u dan eens wat anders erbij vertellen. De psalmist zegt, of de profeet, in ieder geval de profeet zegt, hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Dan zeggen wij, dat was bij die rijke man, Jozef van Arimathea. Maar het hele punt is dat de Heer nog steeds voor de wereld, nog een keer, dat de Heer nog steeds voor de wereld dood is en begraven, maar de vraag is waar? Waar is hij dan? Waar is degene die voor de wereld dood is? Bij ons, de rijke, Jozef. Dat is het verhaal. En als je zegt, hij is in de hemel, vind ik het ook best. Want daar zijn wij toch ook. Maakt weinig verschil. Maar het principe is inderdaad dat uitspraken zijn over de toekomst. En als die uitspraak van de Heer Jezus, zij heeft dit gedaan vanwege mijn begrafenis. Als we die uitspraak ook binnen datzelfde typologische kader plaatsen, dan is het duidelijk genoeg. Want dan is de Heer nu begraven, want hij zou pas op de derde dag opstaan. Toen zei Petrus, nou begrijp ik het eigenlijk, want één dag is 1000 jaar en dan nog 1000 jaar. En pas na 2000 jaar staat hij dus op. Dat wil zeggen, voor de wereld. En intussen is hij begraven, maar gezakt. Zowel het hoofd als de voeten. Het hoofd omdat hij het hoofd is van de gemeente en gekroond is en tot priester gezalfd is enzovoorts. En de voeten omdat die voeten het evangelie gebracht hebben tot aan de einden der aarde, tot de eilanden der zee. Hoort naar mij, gij eilanden. Laat daar nou Maria wonen. Mag ik dat ons doen? De eilanden der zee. Ik heb het nou niet echt uitgelegd, dat weet ik wel. Maar dat steekt er wel allemaal achter, hè? Volstrekt bijbelse waarheid. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen en degene die het goede verkondigen. Bovendien, degene die vrede verkondigt en die het goede verkondigt, verkondigt gewoon het evangelie. Of nog korter, die evangeliseert. Want de Hebreeuwse term in zowel Jesaja als Nahum is gewoon het Hebreeuwse equivalent van het Griekse evangelizo. Dat wil zeggen, ons Nederlandse evangeliseren. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die evangeliseert. Maar degene die evangeliseert en het woord God spreekt is per definitie priester. En over hem gaat het, die priester. Nou, weer verder. Doch zij zijn niet alle een evangelie, deze blijde boodschap gehoorzaam is. Nee, het Joodse volk als volk niet. Dus tot hen werd gezegd, gij zijt lo ami. Maar tot anderen, gelovigen, uit welke volken dan ook, want daar gaan we dan verder even niet meer om, wordt gezegd, gij zijt ami. Zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. En Jesaja heeft dat aangekondigd, want Jesaja zei, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En 3 versen verder in hetzelfde Jesaja 53 staat inderdaad dat hij in zijn aangezicht verborgen. Heel ongelukkig vertaald overigens, maar niet te minder staat er wel. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Een deel niet, de belangrijkste deel niet. En de vraag volgende vraag is, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het antwoord is, niet het Joodse volk, maar alle gemeente. Niet Israël, maar de heidenen, kun je ook zeggen. En hetzelfde recht, niet in de andere wel. Even. Dus, ja, zo ongeveer, hè. Maar in het Oude Testament staat het allemaal. Vooral Jesaja staat daar vol mee. Jesaja 54 trouwens nog uitgebreider eigenlijk. Maar die is te ingewikkeld om nu nog te bespreken. Dus we gaan er weer even verder. Daarna wordt gezegd dat de woorden van het evangelie zijn uitgegaan tot de einden der wereld in vers 18. En daarna, vers 19, heeft Israël deze dingen dan niet verstaan? En dan zegt Paulus, nou, dat weet ik niet, maar zij konden het wel verstaan of geweten hebben, want deze gemeentelijke beginselen, deze waarheden omtrent onze bedeling, staan wel degelijk in het Oude Testament. Meestal nogal bedekt, maar soms ook heel expliciet. Nou, wat staat er dan? Nou, in de eerste plaats heeft Mozes gezegd, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, Lo-Ami. Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En die uw lieden waren Ami, maar zijn tot Lo-Ami gemaakt. Ze waren Gods volk, maar nu, op grond van ongeloof, niet Gods volk. Maar zij zouden tot jaloersheid verwekt worden door diegenen die Lo-Ami waren, heidenen dus, eventueel Efraïm, maar heidenen die tot volk Gods werden gemaakt.
Met andere woorden, staat hier gewoon in Deuteronomium 32, wij waren er net even, maar vooruit, hè. In Deuteronomium 32, vers 21, dat Israël in het algemeen tot jaloersheid verwekt zal worden door een ander volk. En meer specifiek hier in Romeinen 10, dat het Joodse volk tot jaloersheid verwekt zal worden door een ander volk. En dat kan niet missen welk volk dat is. Ik zou niet weten op welk volk het Joodse volk jaloers is in onze dagen. Behalve dan op de gemeente. Om de wel zeer eenvoudige reden dat wij ons laten noemen bij de naam van de God van Israël. En omdat wij hebben de verlossing in de Messias van Israël. Dat wij deel hebben aan het koninkrijk wat aan Israël was aangekondigd en wel degelijk ook beloofd enzovoorts. En waar het bovendien zo zou zijn dat het Joodse volk het woord Gods bekend zou maken aan de volkeren der aarde, gebeurt het nu dat het Joodse volk benaderd wordt door lieden van belachelijke lippen, zou ik maar zeggen, en door heidenen dus, die aan het evangelie proberen te prediken. De meest voor de hand liggende reactie zal ook zijn die van jaloersheid. Die is het trouwens altijd. Want onder ons gezegd, als je mensen de Bijbel mag uitleggen, voor God mag voorhouden, worden er ook vele jaloers en zeggen, waarom kan ik dat niet? En wat verbeeldt hij zich nou? Worden ze ook jaloers? Dat wil zeggen, het is een betrekkelijk normale en ook inderdaad wel bekende reactie. Maar waar het om gaat is, dat hier wordt aangekondigd dat Israël jaloers zou worden op een ander volk, wat de plaats van Israël zou innemen. En dat staat gewoon in Deuteronomium 32. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan de verloren zoon. Hij zei, ja, zo is het ook. Ben je weggelopen, kom je weer terug en dan is je andere broer jaloers. Hè? Je kent het verhaal toch van de verloren zoon? U weet toch ook wie die verloren zoon is? Of niet? Nou, de luid die de gelijkenis aanhoorden, wisten het. Er staat er trouwens gewoon bij. Het orthodoxe Joodse volk is dat. De fariseeën in het bijzonder. Het Joodse volk. Gaat het over. Dat is echt verkeerd om, hoor, trouwens. Zo snel, hè. Zeg het verkeerd om. Dat was de zoon die niet weggelopen was, namelijk. De jaloerse. Die jaloers was op de zoon die terugkeerde. Maar de zoon die niet wegliep en die daarna jaloers was. Het beeld is van het Joodse volk. Wie is dan die zoon die wegliep en daarna terugkeerde? Dat is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël, die er met erfenis, met belofte en al, de belofte van eerstgeboorterecht, die er met erfenis en al vandoor ging, die de Heer niet wilde dienen onder de wet in het Oude Testament, die dus in de ballingschap terechtkwam, zijn goederen doorbracht en op een gegeven moment terugging, niet tot zijn vader, maar tot zijn Heer als dienstknecht. En zo zijn wij tot de Heer gekomen in onze dagen als dienstknechten, maar de Heer stelt ons aan tot zonen. En wie is er jaloers? Het Joodse volk natuurlijk. Dat is het verhaal. Dat heb ik trouwens nog eens nagevraagd. In het Oude Testament, ik meen dat het Jesaja was. En die zei, nou ja, dat is wel zo. Maar de jaloersheid van Juda zal wijken. In de toekomst. En Efraim zal Juda niet meer benauwen en worden van gelijke strekking. En dan gaat het om precies dezelfde dingen natuurlijk. Deze relatie, deze vijandige relatie, terwijl het feitelijk gaat om broers en om dezelfde familie enzovoorts. En inderdaad, na de wederkomst van Christus worden de twee definitief weer met elkaar verbonden. Zoals ooit ook eens Esau en Jacob overkwam. Maar goed. Ik laat het maar weer buiten beschouwen. Ik zal jullie niet tot jaloersheid verwekken door wat Lo-Ami is. Staat in het Oude Testament, maar dat is de gemeente. Uit de heidenen, uit de 10 stammen van Israël, dat doet niks te zaken, maar het is de gemeente. En daarna, en dat was de noem, waar het trouwens ook bij staat, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn en dus tot jaloersheid verwekken. Het lijkt me duidelijk, want Israël, of het Joodse volk, althans levend onder de wet, beschouwde zichzelf als verstandig. Want zo staat het in Romeinen 2 of 3 al. En een onverstandig volk is via de Joodse terminologie per definitie gewoon een heidens volk. Onverstandig, hebben de wet niet, enzovoorts. Maar het onverstandige of onrechtvaardige volk zelfs zou hen tot jaloersheid verwekken.
Dat is Mozes, notabene. Dan hebben we nog Jesaja. Want Jesaja zei, Romeinen 10 vers 20. Jesaja verstout zich. Die doet krasse uitspraken, betekent dat, hè. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. En het was al uiteengezet trouwens aan het eind van Romeinen 9. Maar goed. Ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. En ik ben openbaar geworden. Dat zie je openbaar worden, tegenovergestelde van bedekt zijn. Ik ben nog openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vragen. En de zin daar in Jesaja 65 vers 1 gaat inderdaad gewoon verder. In vers 2 waar dan staat, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, ongelovig dus, en dus tegensprekend volk. En waar het om gaat is dat deze uitspraken van Jesaja 65 vers 1 en 2 ook gewoon naast elkaar staan. Aan de ene kant wordt gezegd dat de Heer gevonden is geworden door degene die hem vroeger of daarvoor niet zochten, die naar hem niet vraagden. Heidenen dus, en eventueel Efraïm, dat maakt toch geen verschil in de praktijk. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet vraagden, maar tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk heb ik mijn handen uitgestrekt. Zodat daar naast elkaar staan het volk wat uitgerukt, afgebroken en verdaan werd, en het andere volk, het volk wat gebouwd en geplant zou worden. Letterlijk, zoals het daarna in de eerste Korinthebrief wordt aangehaald. En gelijktijdig. Zodat je ziet dat deze dingen overal in het Oude Testament gevonden worden. Het moet toch ook duidelijk zijn dat de apostel niet hier in 2-3 hoofdstukken alle schriftplaatsen uit het Oude Testament bij elkaar veegt waarin over deze zaken gesproken wordt. Zo is het uiteraard niet. Maar neem maar een bloemlezing. De wet en de profeten en dus de belangrijkste, de wet Mozes en de belangrijkste profeet uiteraard in verband met het Nieuwe Verbond en het Evangelie. Jesaja en dan nog wat kleine profeten enzovoorts. Zomaar hier en daar een uitspraak om te demonstreren hoe deze dingen wel degelijk in het Oude Testament staan. Heeft Israël het niet verstaan? Nee, het heeft het niet verstaan. Kon het die dingen verstaan? Jawel. En dan zegt u, ja, maar staat het toch bedekt in het Oude Testament? En dan zeg ik, ja, maar het geheim daarvan is, als men deze bedekte dingen wil leren verstaan, is in fundamenteel één ding nodig. Dat men ophoudt met werken en leven onder de wet. Dat heb ik nagevraagd aan Martha en die andere Maria. Het was dezelfde Maria trouwens, maar goed. Dat heb ik nagevraagd aan Martha en Maria. Men zou ophouden met die dienst onder de wet. Men zou zitten aan de voeten in vernedering, in onderdanigheid, in ootmoedigheid. Men zou zitten aan de voeten van de Heer en luisteren. Zich aan hem onderwerpen. En zijn woorden zouden wij tot ons in laten werken. Daar heb ik wel nagevraagd aan een andere Maria. Die zei, ja zo is het, je moet de woorden des Heren bewaren in je hart. En als je dat doet, openbaart hij zich. En zo gaat het zeker om het Nieuwe Verbond, waar het woord des Heren geschreven zou worden in de harten der mensen. Wat nodig is dat men niet hoogmoedig doet over de schriften, maar wat nodig is, dat niet dat men de schriften aan zich onderwerpt, maar dat men zich onderwerpt aan de schriften, daaruit zich laat onderwijzen, daaruit zich laat verbeteren, daaruit zich laat opvoeden, enzovoorts, opdat men tot alle goed werk volmaakte toegerust zou zijn, schrijft Paulus aan Timotheus. En de vraag is dus, kan het Joodse volk deze dingen weten? En het antwoord is onvermijdelijk, ja, wis en waarachtig wel, maar een hoogmoedig en tegensprekend volk zal nooit wat weten, zal nooit wat leren.